De verkondiging is vanmorgen uit Jeremia 29, vers 11. Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heer. Gedachten van vrede en niet van kwaad, om u een toekomst van hoop te geven. Jezus Christus, ik heb jullie geluk voor ogen. Het is in veel gebruik te zien en zo vertaalt de nieuwe Bijbelvertaling dit vers. Eigenlijk staat het er nog sterker, ik heb uw vrede voor ogen. Vrede, dat is shalom. De omvattende vrede waarin alles goed is. Die zal God ons geven en dat plan staat vast. Je kunt dit alleen op jezelf toepassen, maar Jeremia trekt de lijnen wijder. Zoek de vrede voor de stad waarin je woont. Het gaat om geluk voor heel de samenleving. Laat je niet te krimpen. Maar zet je als christen in voor welzijn van allen, de stad waarin je woont en de hele wereld. Want God wil het geluk van allen. Uiteindelijk vrede op aarde. Voor de hele wereld. Voor de samenleving en voor de natuur. Deel onder zijn zegen. Dit wordt niet gezegd door een optimist in een tijd dat alles goed gaat, maar door de somberste profeet van allemaal. In een tijd van enorme crisis. Er zijn ontzaglijke politieke spanningen en de koning van Babel heeft de belangrijke weg gevoerd naar Babel. Instorten staan. En dan deze woorden van bemoediging. En zo mogen deze woorden ook klinken in de huidige crisis, in de coronacrisis, maar ook in de klimaatcrisis, in de politieke chaos waarin de wereld steeds meer verstrikt raakt. Mijn plan voor jullie staat vast. Ik heb jullie geluk op het oog. En daarom de opdracht, zet je in voor een gelukkige samenleving en een bekend verhaal. Het is een goed verhaal en het doet het ook goed. Alleen het is niet het verhaal van Jeremia en ook niet het verhaal van God. Wij kunnen onze ideeën wel hebben over wat Gods bedoelingen zijn. En daarvoor kunnen we ook nog derde teksten aanhalen. En die staan er ook. En ze zijn helemaal waar. Maar je moet ze wel goed begrijpen. Je moet wel weten wat er staat. En dat is nu precies waar dit vers over gaat. Het staat er met nadruk. Ik weet de gedachten die ik over jullie denk, luidt het woord van de Heer. Druk. Jullie denken, maar je hebt er geen smars van begrepen. Alleen ik weet wat ik over jullie denk. De Israëlieten hadden hun idee over God al gewoond. Dan staat hij heilig. De stad van de vrede. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. God zal zijn volk nooit in de steek laten. En hij zal zijn heilige woning beschermen. Zo leren de priesters dat. En zo verkondigen de profeten het. Ze kennen het woord van de Heere. Ze weten van al zijn beloften ten goede. Een wankelbare tocht. Zo verkondigen de profeten in Jeruzalem het, en zo verkondigen ook de profeten het onder de mensen die verbannen zijn naar Babel. Twee van hen worden zelf met name genoemd. De profeten Ach en Zedekia. En ze zeggen tegen de mensen, wees niet bezorgd. De Heere is onze God. Hij heeft zijn grote daden van bevrijding in ons midden gesteld. En hij zal ons opnieuw bewaren. Hij zal ons terugbrengen naar huis. Er zal weer vrede komen. God zal vrede geven. Want God is houthandig om. Zo hebben de psalmen het gezegd. En de profeten hebben ze voor het grijpen. De belofte van God. Ze trouwen aan Abraham en Isaac en Jacob. Zo heeft de Heere gesproken. En hij is trouw aan zijn verbond. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Maar eeuwig zijn verbond gedenken. Terugkeer naar huis. Vrede. Samen met al die anderen die nu nog in Jeruzalem Gods nabijheid mogen vieren. En dan schrijft Jeremia uit Jeruzalem aan die ballingen in Babel een brief. Denk dat jullie zullen terugkeren. Pas over 70 jaar komt er een eind aan de ballingschap. 70 jaar. Dat is een hele tijd. Dat is een mensenleeftijd. Dat maken wij niet meer mee. Denk niet dat jullie het naar Jeruzalem nog zullen meemaken. Kom maar, hij gaat daarin wonen. Akkers en wijngaarden. Trouwen. Kinderen krijgen. Stel je leven maar in op blijven Babel. En zoek daar. Daarover praten jullie profeten toch? Nu, dit is de vrede die jullie moeten zoeken. De vrede van Babel. Ik heb jullie toch al herhaaldelijk gezegd. Dat je moet ophouden om te praten over vrede voor jullie. Jullie zeggen vrede, vrede en geen gevaar. Terwijl er geen vrede is. De enige vrede aan te doen is de vrede van Babel. En na het vers over Gods gedachten volgen even verderop vreselijke oordeelsprofetieën over Jeruzalem. Het zwaard, de honger, de pest. Een schrikbeeld voor de hele wereld. Toestanden zoals die er nu zijn in Syrië. Helemaal geen vrede. Hebben die profeten dan geen gelijk? Hebben ze de beloften van God niet aan hun kant? Staat het dan niet in Mozes en in de psalmen? En kunnen ze zich niet beroepen op hun voorgangers in Jeruzalem? Zoals Jesaja en Micha. Die er ook van alle verwachtingen in gebracht in de dagen van Hiskia. Zal Gods trouw dan in die 100 jaar veranderd zijn? Is het beroep op zijn trouw dan een zinloos beroep? Jeremia laat zien dat je ook met een hele reeks bijbelteksten en een gedegen theologie vindt. Het gaat er niet om wat jij denkt dat God zelf denkt. Ik ken de gedachten die ik over jullie heb. En dat geldt ook voor de interpretatie van die gedachten. Dat geldt ook voor wat vrede betekent. Ik zal inderdaad vrede geven, zoals ik beloofd heb. Het gaat er niet om of God zijn belofte wel waar maakt. Dat doet hij zeker. Een draai aangeven. Je moet je belofte nemen zoals God die bedoelt. God heeft beloofd dat hij vrede geven zal. Dat staat. En dat staat. Maar zo zegt de profeet het niet. Zo zegt God het niet. Er staat gedachten van vrede en niet voor het kwaad. De profeten hebben het ook over vrede. Ze bedoelen dat alles gewoon zal doorgaan zoals het was. Alle problemen en de crisis zijn van voorbijgaande aard. Straks kunnen we weer gewoon verder gaan. Gewoon verder gaan met al die dingen die men, zoals de menselijke macht, in Jeruzalem en in de wereld van de eeuw naast is. Gewoon doorgaan zoals het was. Eigenbelang, uitbuiting, onrecht, politieke spelletjes, macht van de grootste bond en nog meer macht van de gladde prater. De mensen in Jeruzalem en de mensen die naar Babel gebracht zijn, willen vrede. Vrede om dat leven gewoon te kunnen voortzetten. Vrede voor het kwade, noemt de profeet dat in zijn brief. Nu, dat is niet de vrede van God. God geeft vrede, maar niet voor het kwade. Die geeft hij. Uiteindelijk. Gods gedoen. Dat is aan de mensen vrede geven die niet voor het kwade kan worden gebruikt. Wat dat is, zegt de profeet aan het eind van het volgende hoofdstuk. Dat de wet in de harten is geschreven en dat ze allen de Heere kennen. Dat mensen de Heere kennen. Denken wat Hij denkt. Dat dat in hun harten is. Zijn gebod, zijn wil. God zegt, één gedachte uit echte en hoop. Dat is niet de vrede die de mensen willen grijpen voor het kwaad. Maar de hoop op wat komen zal. Uiteindelijk, zegt de profeet, ten laatste, in het laatste van de dagen, verder dan de huidige generatie, die zoekt naar vrede voor hun kwaad. De vrede van God is vervuld met de hoop die gevuld is met wat in de volgende verzen staat. Dan zult u mij aanroepen en gaan. U zult tot mij bieden en ik zal naar u luisteren. U zult mij zoeken en vinden, omdat u naar mij zoekt. Naar mij zoekt met heel uw hart. De vrede die God op het oog heeft. Dat is wat Jezus zegt. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Niet zoals de wereld die geef ik u niet. In de werelddrukkingen. Ik heb de wereld overwonnen. Het is de vrede van God die alle verstand te boven gaat en die onze harten en gedachten in Christus Jezus zal bewaren. Deze vrede kun je niet kort door de bocht claimen. Jeremia is er glashelder over. De huidige generatie heeft er niets van begrepen. Ze heeft duidelijk gemaakt in staat te zijn. Zaken. Zal in gedachten heeft komen. En in Christus is dit alleen maar geradicaliseerd. Het gaat niet om de dood van een generatie, maar om de totale mensheid. Pas na het einde van de mensengeschiedenis komt de vrede van God. Jeremia duidt het al aan. Ten laatste. En in Christus is dat bevestigd. Zijn redding van de wereld is dat hij aan haar sterft. Jezus is niet gekomen om een leraar te verdienen. Hij is gekomen om de wereld op te roepen tot bekering. Hij is gekomen om aan de zonde van de wereld te sterven. Redding is geen verbetering. Redding is opstanding uit de dood. Jullie zullen het in je leven niet meer meemaken. Zo zei Jeremia tegen Israël. Zo zeggen de apostelen aller de wereld van deze wereld en heeft aan mij niets, zegt Jezus. In de wereld is er alleen verdrukking. Want de wereld wil Gods heerschappij niet. Mensen die met God leven, die leven in een vreemde wereld. Vreemdelingen op aarde. Zo vergaat het Israël en zo vergaat het de kerk. Ze moeten zich maar instellen op de vrede van Babel. Daarin kom je het verste met menselijke wijsheid en je neerleggen bij de situatie. En niet van Gods koninkrijk. Dromers, zegt Jeremia, kijk gewoon met menselijke wijsheid wat je onder de macht van de politieke en economische wereldmachten kunt doen om er het beste van te maken. Het heeft geen zin je daartegen te verzetten, er tegen te demonstreren of er tegen in opstand te komen. Je verliest het altijd. Er komt geen lente in de winter van de wereldmachten. Je kunt alleen proberen de scherpste kant te halen. Wat voor Israël gold en wat voor de wereld geldt, geldt ook voor je persoonlijke leven als christen. Want het geldt voor Christus. De heerlijkheid komt door de dood heen. Denk niet dat je het al een reden kunt inrichten. Denk niet dat je tenminste een stukje daarvan kunt opbouwen. Het bestaan van de ballingen, het bestaan in de. En zo zijn wij ook als christenen vreemdelingen op de aarde. Vreemd in de wereld waarin we leven. Ook vreemd in de wereld die wij zelf zijn. Want de Israëlieten in Babel blijven ballingen. En ze leven daar onder het oordeel van God. En dat is ook het bestaan van een christen op aarde. Je werkt niet aan verbetering van je onvolmaaktheid. Dat maar een deel kunt vervullen en straks God de rest wel aanvult. Je leeft onder het oordeel. Heel je bestaan is getekend door wat je hebt misdaan. Onder het kwaad betekent staan in de ballingschap. Maak je geen illusies dat je daar onderuit kunt komen, zegt Jeremia. Maak je geen illusies dat het ooit voorbij is, zegt Paulus. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? En daarom verlang ik uit het lichaam uit te wonen en bij Christus in te wonen. En dan gaat het niet alleen om hetgeen wat we misdaan hebben, maar om wie we zijn. Er wordt al gezegd dat mensen van nature een verlangen naar God hebben. Zelfs al onze verlangens, de aardse dingen, zijn eigenlijk verkapte verlangen. Een verborgen godsverlangen. En haalt men dan graag Augustinus aan. Onrustig is ons hart in ons, totdat het rust vindt in u. De schrift is veel radicaler. God is veel radicaler. Jullie zijn een hardnekkig volk. Je vader was een Amoriet. Je moeder een Hethitische. Het zit in je genen. Je doet niet alleen verkeerde dingen, je bent verkeerd. Wat mensen verlangen, zijn altijd verkeerde verlangens. Niet op God gericht. En alleen op God gericht, voor zover God onze wordt. Verlangens naar een vrede voor het kwade. En denk niet dat je dit in dit leven overwint. Tot je dood toe zul je met deze werkelijkheid moeten leven. Ook met de vrede van Babel in je eigen bestaan. Je moet er maar het beste van maken. Vechten maakt er alleen maar erger. Want het kwade is altijd sterker dan jij. En daarom zingen we als christenen steeds weer de liederen van de vreemdelingschap. Liederen van het verlangen dat boven is. Wij de wereld. We horen zelfs niet meer bij onszelf. We zijn vreemden voor onszelf. We voelen ons nooit thuis in ons lichaam. En ook nooit thuis in onze geest. Niet ik leef meer, maar Christus leeft in mij. En in zijn werkelijkheid is ons ik een ons vreemde werkelijkheid, waar we ons nooit in thuis voelen. Ook niet kunnen thuis voelen, want we ontlenen onze identiteit aan hem. Al je illusies, al je verwachtingen, alle gedachten over vrede en thuis zijn, ja, en door Christus ontdomen. Er blijft alleen dit staan. Ik ken mijn gedachten over jullie, gedachten van vrede. Uiteindelijk, dood heeft. Niet de vrede van de wereld, niet de voortgang, vooruitgang en groei, maar verlies van jezelf, gedoopt in zijn dood. Het klinkt allemaal zwaar. Het is ook zwaar. De zonde van de wereld is zwaar. De zonde van jou is zwaar. Die is zo zwaar dat het lam dat die zonde droeg, daaraan is gestorven. Zo zwaar is de zonde. Dat willen we niet graag horen. Dat wilden de Israëlieten ook niet graag horen, Jeruzalem niet, en de ballingen in Babel niet. Zij hadden vergeten. Die brachten sprake woorden van troost en van bemoediging. De brief van Jeremia eindigt met het oordeel over die profeten. Het is een naar stuk. Ik heb de schriftlezingen lezen, maar lief. Het is gruwelijk. De profeten Agab en Zedekia wordt door de koning van Babel terechtgesteld. Verbrand. Geroosterd in het vuur, zegt Jeremia. En dat is niet omdat ze boeven waren. Ja, voor de koning van Babel misschien wel. Want door de Israëlieten te zeggen dat de macht van Babel zou worden gebroken, riepen ze verzet bij de ballingen op. En dat kon de koning van Babel natuurlijk niet gebruiken. Net zo min als China dat kan gebruiken in Hongkong. Maar het gaat Jeremia niet om het oordeel van Nebukadnezar. Het gaat hem om het oordeel van God. God ruimt die profeten uit de weg. Omdat ze vrede verkondigen om hun kwade leven gewoon te kunnen voortzetten. Ze spraken de mensen aan met mooie woorden. Met een fijne verkondiging. En ze hadden volgens Jeremia ook nog goed oog voor de vrouwen onder hun gehoor. Afslachten, zegt God ervan. Jeremia 29 is geen fijn hoofdstuk. Jeremia is geen fijne profeet. Tenminste niet voor mensen die hun leven onbekommerd willen voortzetten. Niet fijn voor mensen die God willen gebruiken voor het geluk dat ze zelf op het oog hebben. Die mensen kunnen deze profeet maar beter ongelezen laten. In plaats van als versiering van hun eigen belang tekst uit te knippen zonder de rest. Die kunnen trouwens beter de hele Bijbel maar ongelezen laten. Of liever, de Bijbel eens goed gaan lezen. Voor wie goed leest en goed luistert, is Jeremia 29 een bevrijding. Vrede die alle verstand te boven. De vrede van God in ons leven is en roert, komt daarboven. Alles wat we zijn, wordt aan de kaak gesteld. Je hoeft het niet langer te overschreeuwen of te versieren. Het helpt toch allemaal niet. Het is niets met ons en het wordt niets met ons. En het kost heel veel moeite om dat te onderkennen. dat onderkennen we alleen als we geconfronteerd worden met die preek. De eerste preek die ooit in de kerk is gehouden. Door Petrus op Pinksteren. Die keihard eindigt met deze Jezus die jullie gekruisigd hebben. Dat is mijn leven. Daarmee wordt mijn identiteit gekarakteriseerd. Dat over wij, over ons, over onze wereld. Geen pappen en nat houden of fijne praatjes. Maar deze Jezus is door God opgewekt uit de dood. En daarom blijft er maar één ding over. Laat je dopen in zijn naam. Jouw bestaan, jouw identiteit, in hem ondergegaan. Om te leven in hem. Daarvoor komen we in de kerk. Om gedoopt te worden. Om in de verkondiging het oordeel te horen over ons leven. En de opstanding van Christus uit de dood. Dat vieren we in de maaltijd als een geneesmiddel van het eeuwige leven. We zijn vreemdelingen in de wereld. Zelfs in ons eigen lichaam en in onze eigen geest. Maar we zijn thuis in Christus. In zijn lichaam. En in zijn geest. Hier in de kerk is de enige plek van vrede op aarde. Als de dood van Christus gedacht wordt en als ons eigen leven verdronken is in de dood. Doop. Er heerst een coronacrisis. Crisis of wereld. Je bent er nooit thuis. Hebben zich heel veel zorgen gemaakt en maken zich nog zorgen. Maar de enige echte crisis is dat we niet konden samenkomen op de enige plek waar we uit de ballingschap van ons leven de vrede van God leven. In de gemeenschap met het lichaam van Christus. En het ergste is dat we dat niet eens als crisis ervaren. Dat we ons eigen christelijke leven al hebben ingevuld voordat we gehoord hebben wat God over ons denkt. Doe dit tot mijn gedachtenis. Dat is de kern van ons bestaan. Daarin zijn we christen. Onze enige oriëntatie in het leven van de ballingschap. We moeten niet denken aan onszelf en onze problemen. Maar midden in onze schuld gedenken wat God denkt. Jezus Christus, gedachten van vrede die niet voor het kwade zijn. Gedachten die alleen maar gaan over trouw, dienst, overgave, tot het einde, tot in de dood. Gods geboden in je harten geschreven. Dit vergankelijke zal onvergankelijkheid aandoen. En dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aandoen. Dat is geen korte termijn verwachting. Het is leven in de hoop van wat God ten laatste uiteindelijk voor ons heeft bestemd. Tot die tijd leven we in de ballingschap. Maar in de kerk, daar halen we onze harpen van de wereld. En we zingen het lied van Sion, het lied van onze God, ter ere van God en van het Lam. Aan hem die op de troon zit en aan het Lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. In de wereld zullen jullie verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Ook jouw wereld. Amen.